Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar een toespraak die de paus heeft gegeven aan een delegatie van de congregatie voor de bediening van de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, waar hij spreekt over het belang van de hervorming van de liturgie. Het is ook belangrijk om te weten wat de paus daarin denkt en aanraadt, en daar zullen we dus ook blijven bij stilstaan. We gaan ook spreken over een belangrijke beslissing die genomen is door de Congregatie voor de Geloofsleer en die ook in de afgelopen uren, in de mainstream media werd opgepikt. Daar zullen we het ook over hebben. We luisteren naar de paus eveneens tijdens een meditatie over de lezingen van afgelopen zondag. Tijdens het meditatiemoment dat de paus heeft gehouden op zondag 17 februari, wanneer hij met de gelovigen het Angelus heeft gebeden. En daarna zullen we nog stilstaan bij de ontmoeting die gepland is met de titel Voor de bescherming van minderjarigen in de kerk. Een heel belangrijke moment in de kerk ook, dat georganiseerd wordt van 21 tot 24 februari. We zullen dat ook voor u op de voet volgen. We overlopen het programma, de sprekers en wat men zoal mag verwachten en niet kan verwachten, want de verwachtingen zijn nogal hoog gespannen, ook in de mainstream media. Dat is allemaal voor zo dadelijk. We kijken eerst even naar de audiënties die de paus de afgelopen dagen heeft verleend. En dan zien we dat hij op vrijdag 15 februari mevrouw Sheikha Rabab Sadar heeft ontvangen, de voorzitter van de stichting Imam Sadar. Ook ontving hij aartsbisschop Ettore Balestrero, de apostolische nuntius in Congo, en aartsbisschop Claudio Mariacelli, emeritus voorzitter van de Pauselijke Raad voor Sociale Communicatie. Op zaterdag 16 februari verleende hij een audiëntie aan kardinaal Marc Ouellet, natuurlijk prefect van de congregatie van de bisschoppen. En dat is natuurlijk om dus mogelijke bisschopsbenoemingen te overleggen samen met de voorzitter, zeg maar, van de congregatie, de prefect, zoals dat heet in het Vaticaan. En ontving de paus ook nog de docenten en studenten van het Augustinianum in Rome. Op 15 februari ontving de paus een delegatie van de congregatie voor de bediening van de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. Daar zei hij het volgende: mijn heren kardinalen, beste broeders in het episcopaat en het priesterschap, dierbare broeders en zusters. Ik ben verheugd u te ontmoeten ter gelegenheid van uw algemene vergadering. Ik dank de kardinaal-prefect voor zijn woorden aan mij en groet u allen leden, medewerkers en adviseurs van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Deze plenaire vergadering komt in een belangrijke tijd. 50 jaar zijn verstreken sinds de oprichting van het schrijven van de toenmalige Congregatie Pro Culto Divino op 8 mei 1969 om vorm te geven aan de door Vaticanum II gewenste vernieuwing. Het ging erom de liturgische boeken te publiceren volgens de criteria en de beslissingen van de concilievaders, met als doel om in het volk van God de actieve, bewuste en vrome deelname aan de mysteries van Christus te bevorderen. De gebedstraditie van de kerk had hernieuwde uitdrukkingen nodig, zonder haar duizendjarige rijkdom te verliezen, en zo de schatten van haar oorsprong te herontdekken. In de eerste maanden van dat jaar bloeiden de eerste vruchten van de hervorming van de apostolische stoel ten behoeve van het volk van God. Precies op deze dag werd het motu proprio Mysterii Paschalis afgekondigd over de Romeinse kalender en het liturgisch jaar. Daarna de belangrijke apostolische constitutie over het Missale Romanum, waarmee de heilige paus het Romeinse missaal afkondigde. In hetzelfde jaar werden de Ordo Missae en diverse andere ordos geboren, waaronder die van de doop voor kinderen, het huwelijk en begrafenissen. Ze waren de eerste stappen van een reis om met wijze standvastigheid verder te gaan. We weten dat het niet voldoende is om de liturgische boeken te veranderen, om de kwaliteit van de liturgie te verbeteren. Dit denken zou een misleiding zijn. Om het leven echt een lofzang aan God te laten zijn, is het noodzakelijk om het hart te veranderen. De christelijke viering is gericht op deze bekering, de ontmoeting van het leven met de God van de levenden. En dat is ook het doel van uw werk vandaag de dag, gericht op het helpen van de paus om zijn ambt uit te voeren, ten gunste van de kerk in gebed die over de hele wereld verspreid is. Zowel de apostolische stoel en de bisschoppenconferenties handelen in een geest van samenwerking in kerkelijke gemeenschap, dialoog en synodaliteit. De heilige stoel vervangt de bisschoppen niet, maar werkt met hen samen, om zo de biddende roeping van de kerk in de wereld te kunnen dienen, en dat met de rijkdom van de verschillende talen en culturen. Het motto proprio Magnum Principium van 3 september 2017 volgt ook in deze lijn. En ik had daarmee de bedoeling om er onder meer de nood aan een constante samenwerking te promoten, vervuld van wederzijds vertrouwen, waakzaam en creatief, en dit tussen de bisschoppenconferentie en het dicasterie van de apostolische stoel die de taak uitvoert om de heilige liturgie te bevorderen. Het is dan ook mijn hoop om op dit pad van wederzijdse samenwerking verder te gaan, bewust van de verantwoordelijkheden hiervan in de kerkelijke gemeenschap, waarin eenheid en verscheidenheid verenigd zijn. Het is een kwestie van harmonie. En hier vinden we ook de uitdaging van de vorming, het specifieke onderwerp van jullie reflectie vandaag. Over vorming gesproken, we mogen niet vergeten dat de liturgie in de eerste plaats levend is. Het is niet een idee dat moet aangeleerd worden. Het is nuttig om eraan herinnerd te worden dat de realiteit belangrijker is dan een idee. Het is daarom goed dat zowel in de liturgie als in andere delen van het kerkelijk leven er geen sprake is van een voorkeur voor een steriele ideologische polarisatie die vaak voortkomt wanneer men de eigen ideeën geldig acht voor iedere context, en we zo een houding aanmeten van dialectiek tegenover zij die ons ideeën niet delen. Dus, vertrekkende misschien vanuit het verlangen om op sommige onzekerheden in de huidige context te reageren, lopen we het risico dat we terugvallen in een verleden dat niet langer bestaat, of om te kunnen ontsnappen in een vooringenomen toekomst. Het beginpunt is integendeel het erkennen van de realiteit van de heilige liturgie als een levende schat, die niet kan teruggebracht worden op voorkeuren, recepten en stromingen, maar die zou moeten verwelkomd worden met bereidwilligheid en met liefde bevorderd, als onvervangbare voeding voor de organische groei van het volk van God. De liturgie is niet het gebied van doe-het-zelvers. Het is de epifanie van de kerkelijke gemeenschap. Daarom zeggen we vaak wij en niet ik in de gebeden en gebaren, de ware gemeenschap, niet het ideaal. Wanneer we terugkijken met nostalgie op het verleden of dit opnieuw willen opleggen, dan is er het gevaar van het gedeelte belangrijker te achten dan het geheel, het ik voor het volk van God, het abstracte voor het concrete, ideologie voor gemeenschap en uiteindelijk het wereldlijke voor het geestelijke. Op deze wijze is de titel van uw vergadering waardevol: de liturgische vorming van het volk van God. De opdracht die ons inderdaad wacht in essentie is die van onder het volk van God het schitterende van het levende mysterie van de Heer te bevorderen. Hij die zichzelf manifesteert in de liturgie. Spreken over liturgische vorming van het Godsvolk betekent in de eerste en belangrijkste plaats ons bewust te zijn van de onvervangbare rol die de liturgie in de kerk inneemt en dan concreet het volk van God te helpen op betere wijze het gebed van de kerk te interioriseren, om ervan te houden als een ervaring van ontmoeting met de Heer en met broeders die in het licht hiervan de inhoud van de ritus herontdekken. Daar de liturgie een ervaring is die in het verlengde ervan de bekering van het leven vraagt, door het volgen van de weg van de Heer, van zijn manier van denken en handelen, kan liturgische vorming dus niet beperkt worden tot het groter maken van de kennis. Dat zou fout zijn, hoewel het nodig is, hè? Niet enkel over liturgische boeken en, of het ook niet, beperken tot het beschermen van de plichtsvolle vervulling van enkele rituelen. Indien de liturgie zijn vormende en transformerende functie kan uitoefenen, wel, om dat mogelijk te maken is het nodig dat de priesters en de leken geïntroduceerd worden tot de betekenis ervan en van de symbolische taal, inclusief de kunst, zang en muziek in dienst van het mysterie dat wordt gevierd, ja, zelfs de stilte. De catechismus van de katholieke kerk neemt deze mystagogische wijze aan om de liturgie te illustreren, haar gebeden en tekens te waarderen. Mystagogie. Het is de juiste weg om binnen te gaan in het mysterie van de liturgie, in de levende ontmoeting met de gekruisigde en verrezen Heer. Mystagogie betekent het ontdekken van het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen in het volk van God door de sacramenten en blijvend herontdekken in de schoonheid van ze te hernieuwen. Wat betreft de verschillende fases van de vorming, weten we uit ervaring dat bovenop die eerste fase, de initiatie, het nodig is om de vorming te blijven geven aan klerus en aan leken, in het bijzonder aan zij die betrokken zijn in de bediening van de liturgie. Niet één keer vormen, maar blijven vormen. En voor de gewijde bedienaren, ook in het licht van een goed Ars Celebrandi is de oproep van het concilie nog altijd geldig. Een voorname nood is er dus aan de aandacht die in de eerste plaats moet besteed worden aan de liturgische vorming van de klerus. Allereerst. De onderwijsverantwoordelijkheden worden natuurlijk ook gedeeld, ook al zijn de individuele bisdommen nauwer betrokken bij, zeg maar, de operationele fase. Uw reflectie zal het lokale bisdom helpen bij het ontwikkelen van richtlijnen en aanwijzingen om in een geest van dienstbaarheid aan te bieden aan diegenen die de verantwoordelijkheid hebben om de liturgische vorming van het volk van God te verzorgen en te begeleiden. We denken aan de bisschoppelijke conferenties, bisdommen, opleidingsinstituten, maar ook magazines en tijdschriften. Dierbare broeders en zusters, we zijn allemaal geroepen om onze liturgische vorming te verdiepen en nieuw leven in te blazen. De liturgie is in feite de belangrijkste weg die het christelijk leven door alle fasen van zijn groei doorloopt. U staat dus voor een grote en mooie taak. Ervoor zorgen dat het volk van God de schoonheid van de ontmoeting met de Heer in de viering van zijn mysteries kan herontdekken. En door hem te ontmoeten, het leven in zijn naam kan ontvangen. Ik dank u voor uw inspanningen en ik zegen u en vraag u altijd een plaats voor mij te behouden, een grote, in uw gebed. De paus die verwijst in deze toespraak onder meer ook naar een nostalgisch verleden waar we niet naar terug mogen gaan. En het is ook gemakkelijk om deze te interpreteren al naar gelang de stroming of strekking waar we onszelf toe rekenen. Maar dat is juist hetgene wat de paus wil tegengaan. En het is iets wat we gezien hebben in zijn pontificaat. Enerzijds zegt hij aan de verschillende stromingen die er zijn in de kerk, stop met die stroming te verdedigen. En we moeten durven luisteren naar wat de Heilige Geest in ons zegt over deze hervorming van de liturgie, die sinds het Tweede Vaticaans Concilie, zeg maar, een start heeft gekend en die langzamerhand in de loop van de jaren die volgden na het concilie verder gelopen zijn. Hij zegt heel duidelijk, de liturgie is niet het gebied van doe-het-zelvers. Hij roept op om de schoonheid van de liturgie die de kerk aanbiedt, om die te herontdekken. Om te leren wat de symbolische waarde is van bepaalde handelingen en riten, ja, maar vooral de liturgie te ontdekken als het sacrament bij uitstek. En zoals ieder sacrament een ontmoeting is met Jezus zelf, de liturgie te ervaren niet als een verplichting. Niet als iets, ik moet dat nu eenmaal doen, want ik ben katholiek. Maar het te ervaren als een ontmoeting met de Heer zelf. Hij die naar ons toekomt en ons oproept om daar te zijn, om bij hem te zijn. En het is goed dat we de mensen ontmoeten die dan die we misschien in de parochie ontmoeten, of als u in een gemeenschap of in een kloosterkerk naar de heilige mis gaat. Maar in de eerste plaats gaat het over Jezus. Het is Jezus zelf ontmoeten in het sacrament, in het heilige sacrament van de liturgie. De Eucharistie is ons gegeven als een soort van ultiem geschenk dat leven geeft. Jezus die zijn leven geeft op het kruis om ons voedsel te zijn. Onze voeding te zijn van ons geestelijk leven. De paus nodigt ons allen uit om de schoonheid van de liturgie opnieuw te ontdekken. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna komen we bij u terug. En zullen we u ook kunnen berichten over een communicatie die gebeurde door de congregatie van de geloofsleer. Dat is voor zo dadelijk.
liet de zon vanochtend opgaan. Iedere dag is een geschenk. Ik voel me rijk, een koningskind, als ik aan uw gaven denk. Hoe u mij altijd heeft bewaard en zoveel heeft gegeven. Ik heb nergens voor betaald, dus alles is genade in het leven. Ik wil u danken op dit moment, gewoon u bedanken voor wie u bent. Want u bent het waard, Heer, al mijn dank, mijn lof, mijn eer. Ik bied het u als offer aan, voor wat u in liefde voor mij hebt gedaan. Leer mij te danken, meer te danken. Zon vanochtend opgaan, iedere dag is een geschenk. Ik voel me rijk, een koningskind, als ik aan uw gaven denk. Hoe u mij altijd heeft bewaard en zoveel heeft gegeven. Ik heb nergens voor betaald, dus alles is genade in het leven. Ik wil u danken op dit moment, gewoon u bedanken voor wie u bent. Want u bent het waard, Heer, al mijn dank, mijn lof, mijn eer. Ik bied het u als offer aan, wat u in liefde voor mij hebt gedaan. Leer mij te danken, meer te danken, Heer God. Ik wil u danken op dit moment, gewoon u bedanken voor wie u bent. Want u bent het waard, Heer, al mijn dank, mijn lof, mijn eer. Ik bied het u als offer aan, voor wat u in liefde voor mij hebt gedaan. Leer mij te danken, meer te danken, Heer God. Leer mij te danken, meer te danken, Heere God.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we ook nog kunnen luisteren naar de audiëntie van Paus Franciscus, of liever de meditatie die hij gegeven heeft tijdens het bidden van het Angelus. Alvorens we dat gaan doen, gaan we nog even kijken naar dus dat bericht dat gepubliceerd werd door de Congregatie voor de Geloofsleer. Op 11 januari 2019 vaardigde de congregatie voor de geloofsleer, na afloop van een strafproces, een decreet uit waarin Theodore Edgar McCarrick, aartsbisschop emeritus van Washington D.C., u weet dat, het gaat over kardinaal McCarrick, die na beschuldigingen van seksueel misbruik ondertussen zijn kardinaalstitel reeds moest inleveren. En nu heeft men een nieuwe beslissing gemaakt, die toch wel opzienbarend is en opmerkelijk. Hij wordt dus schuldig bevonden aan de volgende delicten terwijl hij priester was. Het gaat daarbij over oneerbare voorstellen tijdens het sacrament van de biecht en zonde tegen het zesde gebod, met minderjarigen en met volwassenen, met de verzwarende factor van machtsmisbruik, aldus de congregatie. De Congresso legt hem de straf op van terugkeer tot de lekenstaat. Op 13 februari 2019 heeft de gewone zitting van de Congregatie voor de Geloofsleer zich gebogen over het beroep dat hij tegen dit besluit had ingediend. Na bestudering van de argumenten in het beroep heeft de gewone zitting het decreet van het Congresso bevestigd. Dit besluit is op 15 februari 2019 aan Theodore McCarrick meegedeeld. De Heilige Vader heeft het definitieve karakter van deze beslissing, dat in overeenstemming is met de wet, erkend, waardoor het een res iudicata is geworden, dat we zeggen dat het niet meer mogelijk is om verder in beroep te gaan. Een duidelijke, strenge beslissing ook van het Vaticaan, verregaand om zo'n hoogstaand iemand, het was een kardinaal, om die dus terug te brengen tot de lekenstaat. We kunnen enkel maar zeggen dat paus Franciscus hier het beleid van zijn voorganger, paus Benedictus de 16e, verder zet. Wordt nooit vermeld in de pers, maar het is wel waar dat Benedictus 16 honderden priesters tot de lekenstaat teruggebracht heeft, die dus priesters die beschuldigd werden van seksueel misbruik, waarbij het vaak ging over zaken die verjaard waren, dus die niet meer konden vervolgd worden voor een burgerlijke of kanonische rechtbank, maar waar hij dus die beslissing genomen heeft. Dat deed hij onder meer in samenwerking met een priester, Hans Solner, gaan we straks ook over hebben, want hij zal ook deelnemen aan die belangrijke ontmoeting die op het programma staat voor dus het aanpakken van deze crisis in de kerk. Eerst gaan we nog luisteren naar paus Franciscus, meer bepaald tijdens de meditatie die hij gaf op 17 februari.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Het evangelie van vandaag toont onze zaligsprekingen in de wijze waarop de heilige Lucas het heeft neergetekend. De tekst bestaat uit 4 zaligsprekingen en 4 waarschuwingen die beginnen met wee u. Met deze sterke en doordringende woorden opent Jezus onze ogen, doet hij ons kijken met zijn blik, verder dan de schijn, verder dan de oppervlakte, en leert hij ons situaties gelovig te onderscheiden. Jezus verklaart de armen, hongerigen, bedroefden, vervolgden, zalig, en waarschuwt de rijken, verzadigden, zij die lachen en door de mensen geëerd worden. De reden voor deze paradoxale zaligspreking ligt in het feit dat God hen die lijden nabij is en optreedt om hen te bevrijden van hun verslaving. Achter de negatieve werkelijkheid ziet Jezus de zaligheid reeds. Het wee u dat gericht is tot hen die het vandaag goed hebben, dient om hen wakker te schudden uit de gevaarlijke illusie van het egoïsme en te openen voor de logica van de liefde, zolang zij nog tijd hebben. De pagina's uit het evangelie van vandaag nodigen ons dus uit om na te denken over de diepe betekenis van geloven, dat erin bestaat de Heer helemaal te vertrouwen. Het gaat erom de afgoden van de wereld stuk te slaan, om zijn hart te openen voor de levende en ware God. Hij alleen kan aan ons leven, die zo verlangde volheid geven, die moeilijk bereikbaar is. Inderdaad, zelfs op onze dagen zijn er velen die zich voordoen als verkopers van geluk. Zij beloven succes op korte tijd, grote winst in handbereik, magische oplossingen voor alle problemen en ga zo maar door. En dan verglijdt men gemakkelijk, zonder er zich rekenschap van te geven, in de zonde tegen het eerste gebod, afgoderij. God door een afgod vervangen. Afgoderij en afgoden, het lijken dingen van vroeger, maar in werkelijkheid zijn ze van alle tijden. Zij duiden bepaalde hedendaagse houdingen beter dan veel sociologische analyses. Daarom opent Jezus onze ogen voor de werkelijkheid. Wij zijn geroepen voor het geluk, om zalig te zijn, vanaf het ogenblik dat wij aan de zijde van God gaan staan, van zijn koninkrijk, aan de zijde van wat niet voorbij gaat, maar duurt voor de eeuwigheid. Wij zijn gelukkig indien wij erkennen behoeftig te zijn tegenover God. Dat is heel belangrijk. Heer, ik heb u nodig. En indien wij, zoals hij en met hem dicht bij de armen, bedroefden en hongerigen staan, ook wij zijn dat tegenover God. Wij zijn arm, bedroefd en hongerig. Tegenover God, we zijn tot vreugde in staat, telkens wij de bezittingen van deze wereld niet tot afgoden maken, waaraan we onze ziel verkopen, maar ze met onze broeders kunnen delen. En vandaag nodigt de liturgie nog eens uit ons hierover te bevragen en eerlijk te zijn in ons hart. De zaligsprekingen van Jezus zijn een doorslaggevende boodschap die ons aanspoort ons vertrouwen niet in materiële en voorbijgaande dingen te stellen, het geluk niet te zoeken door verkopers van rook, die zo dikwijls verkopers van de dood zijn. Professionelen in illusies. Men mag hen niet volgen, want zij kunnen ons geen hoop geven. De Heer helpt ons de ogen te openen, een blik te krijgen die de werkelijkheid beter doordringt, de chronische bijziendheid te genezen die wij krijgen van de geest van de wereld. Door zijn paradoxaal woord schudt hij ons doorheen en doet ons inzien wat ons echt verrijkt, verzadigt, vreugde en waardigheid geeft. Kortom, wat werkelijk zin en volheid aan ons leven geeft. Mogen de Maagd Maria ons helpen dit evangelie te beluisteren met open geest en hart, opdat het vrucht draagt in ons leven en wij getuigen worden van het geluk dat niet ontgoochelt. Het geluk van God, dat van God komt, ontgoochelt nooit. Aldus Paus Franciscus in deze meditatie. Dringend tijd geworden om samen met hem het Angelus te bidden. Daarna komen we nog bij u terug met het overlopen van dus die belangrijke ontmoeting die zal plaatsvinden in het Vaticaan van 21 tot 24 februari. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit de Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut ignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrección y gloria perducamur. Per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nuncto et in sequentiaeum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
En zoals beloofd gaan we nog even kijken dus naar het programma dat de deelnemers aan deze bijeenkomst in het Vaticaan met de titel De bescherming van minderjarigen in de kerk zullen doorlopen. Het begint dus op donderdag 21 februari. Een bijeenkomst zal plaatsvinden in de Synodehal. En begint om 9 uur met een openingsgebed en een inleiding door de paus na een videogetuigenis. En dan komt er een eerste presentatie, die zal gegeven worden door kardinaal Luis Antonio Tagle, met de titel Geur van de schapen, het kennen van hun pijn en het genezen van hun wonden is de kern van de taak van de herder. Deze presentatie zal gevolgd worden door vragen die kunnen gesteld worden gedurende een kwartier. Daarna een tweede presentatie door Monseigneur Skikluna, Kerk als veldhospitaal, verantwoordelijkheid nemen. Eveneens gevolgd door vragen. Na die twee presentaties volgen werkgroepen die dan een conclusierapport maken. Om 16:00 een derde presentatie gegeven door kardinaal Gomez, De kerk in een moment van crisis, conflicten en spanningen het hoofd bieden en doortastend optreden. Opnieuw gevolgd door vragen en werkgroepen. Men zal die dag beëindigen met enkele slotopmerkingen en ook een presentatie van wat de groepen hebben gedaan. En volgt er ook een afsluitend gebed. Op vrijdag 22 februari zal het gaan over verantwoordelijkheid. Opnieuw een openingsgebed om 9:00, gevolgd door een eerste presentatie, gegeven door kardinaal Gracious. Collegialiteit, samen op weg. Tweede presentatie die dag zal gegeven worden door kardinaal Cupich. Synodaliteit, gezamenlijk verantwoordelijk. De derde door Dr. Linda Ghisoni. Communio betekent samenwerken. Op zaterdag 23 februari gaat het over transparantie. Opnieuw om 9:00 een openingsgebed. Een eerste presentatie die zal gegeven worden door zuster Openimo. Openheid de wereld ingestuurd. Tweede presentatie van die dag, kardinaal Reinhard Marx. Transparantie in een gemeenschap van gelovigen. De derde presentatie van die dag wordt gegeven door Dr. Valentina Alazraki, communicatie gericht aan alle mensen. En op zondag 24 februari eindigt men met een heilige mis. De moderator die is aangeduid om deze ontmoeting in een goede richting te kunnen sturen, is Federico Lombardi, zijn pater jezuïet, 76 jaar, voormalige directeur van de communicatiedienst van de Heilige Stoel van 2006 tot 2016 en voorzitter van de Jozef Ratzinger Benedictus XVI Stichting. Paus Franciscus heeft hem dus gevraagd om de plenaire zittingen te modereren. Naast Italiaans spreekt Lombardi ook Engels, Spaans, Frans en Duits. Ook kardinaal Gomez zal dus spreken. Hij is de aartsbisschop van Bogota in Colombia, voorzitter van de Latijns-Amerikaanse Bisschoppenconferentie. Hij is 76 jaar en lid van de Congregatie voor de Bisschoppen, Administratie en Patrimonium van de Apostolische Stoel en de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. Dr. Valentina Alazraki is een journaliste en schrijfster, sinds 1974 correspondente van de Mexicaanse televisie. Ze is 64 jaar en heeft in 1974 ook Paulus VI verslaggeving gedaan en reisde op 100 van de 104 apostolische reizen van Johannes Paulus II mee. Ook alle apostolische reizen van paus Benedictus en paus Franciscus was zij aanwezig. U hoorde de naam van kardinaal Gracious, aartsbisschop van Bombay in India, sinds 2006, voorzitter van de Bisschoppenconferentie van India, 74 jaar. Hij is ook pauselijk adviseur in het College der Kardinalen en lid van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, en ook voor katholiek onderwijs. Aartsbisschop Skikluna is de aartsbisschop van Malta, adjunct secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer. Hij is 59 jaar, in Canada geboren, maar dus een Maltese prelaat, die ook onderzoek heeft gevoerd naar seksueel misbruik door geestelijken. Hij werd benoemd tot voorzitter van het kanonieke team dat zich bezighoudt met het behandelen van beroepen van die door geestelijken worden ingediend, die beschuldigd worden van seksueel misbruik. Kardinaal Cupich dan ook nog, aartsbisschop van Chicago in de Verenigde Staten, 69 jaar, lid van de Congregatie voor de Bisschoppen en voor Katholiek Onderwijs. En dan aartsbisschop en kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München und Freising in Duitsland, voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie. Hij is ook lid van de Raad der Kardinalen en coördinator van de Raad voor de Economie. En last but not least hebben we nog kardinaal Tagle. Hij is de aartsbisschop van Manila in de Filipijnen, 61 jaar oud en sinds 2015 president van Caritas Internationalis en de Katholieke Bijbelfederatie. Zij zullen dus allemaal deelnemen en zelf spreker zijn bij de verschillende sessies die worden gehouden. De hoofden van de Oosterse Katholieke Kerken, de superioren van de ambtsverantwoordelijken van het staatssecretariaat, de prefecten van de congregaties voor de geloofsleer, de Oosterse Kerken, bisschoppen, evangelisatie van de volkeren, klerus, instituten van godgewijd leven en gemeenschappen van apostolisch leven zullen aanwezig zijn. Ook het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven en de voorzitters van de bisschoppenconferenties. Ook verschillende vertegenwoordigers van de eenheid of de vereniging van generale oversten, zo is dat, en ook van de internationale vereniging van generale oversten. De paus zal aanwezig zijn gedurende het hele gebeuren, als ook de voorzitters van de bisschoppenconferenties, 114 in totaal. 36 uit Afrika, 24 uit Noord- en Zuid-Amerika, 18 uit Azië, 32 uit Europa, waaronder ook kardinaal De Kezel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, en 4 uit Oceanië. 14 leiders van de Oosterse katholieke kerken. 15 prelaten die niet behoren tot een bisschoppenconferentie. Dan 12 algemeen oversten van mannelijke religieuze en 10 algemeen oversten van een vrouwelijke religieuze congregatie. 10 prefecten van de Vaticaanse dicasteries. 4 leden die behoren tot de Romeinse Curie. 5 leden die behoren tot de Raad der Kardinalen. En 5 organisatoren, moderatoren en sprekers. In totaal 190 deelnemers. Een beetje cijfermateriaal, wat achtergrondinformatie. Wij volgen het voor u op de voet van 21 tot 24 februari. Stem zeker af op Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en hoop dat u dus afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen in het Vaticaan en de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.